tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, in naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Dat op 10 juni broeder D.J. Steenbeek gekozen is als de diaken en dat broeder Steenbeek voor zijn verkiezing heeft bedankt. In verband met het beroepingswerk deelt de kerkenraad u het volgende mee. Tijdens de kerkenraadvergadering van afgelopen donderdag is het volgende tweetal gesteld. Dominee A.D. Fokkema uit Kerkwerve en dominee A. van der Zwan uit Dordrecht Centrum. De verkiezing zal plaatsvinden op donderdag 24 juni. De aanvang is om 17:30. En tijdens deze ledenvergadering zal er voorafgaand aan de stemming een korte bidstond zijn. En dan zal onze consulent dominee C.J. Droger voorgaan. U kunt uw stem ook vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit kan door uw stem in een gesloten envelop te stoppen en bij een van de kerkenraadsleden af te geven. Dan moet u alleen aan de buitenzijde van de envelop uw naam vermelden en aangeven dat het om een stembiljet gaat. En wij vragen u om het beroepingswerk in uw gebeden te gedenken. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee H.H. de Haan voorgaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte is voor de renovatiekas. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wil leven en de Heer Jezus nog niet is teruggekomen. Laten we deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 128, vers 1. U mag men zalig heten die sferen vrees bekoort. Dus je bent zalig als je liefde hebt tot het vrezen, tot het dienen van de Heere. Psalm 128, vers 1. Ook vanochtend maakt de Heere God ons zijn heilige wil bekend. Wij gaan die horen als wij luisteren naar de wet. In een antwoord daarop zingen wij uit Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen. Meedogen, dat is meelijden, dat is liefde. Heer, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, vers 3 als antwoord op het luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij gaan opnieuw de schriften openen. Dat doen wij in het Bijbelboek Genesis. En we lezen Genesis 9, de versen 18 tot en met 29. Genesis 9, vers 18 tot en met 29. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem en Gam en Javet. En Gam, die is de vader van Kanaan. Deze 3 waren de zonen van Noach. En van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn. En hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden van zijn tent. En Gam, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid. En hij gaf het zijn beide broeders daarbuiten te kennen. Toen namen Sem en Javet een kleed en zij legden het op hun beide schouders en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid van hun vader. en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn, en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zei: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Voort zeide hij: gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. God breide Javet uit en hij woonde in Sem's tenten. En Kanaan zei hem een knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen, om een gezegende dienst. Milde handen, vriendelijk ogen zijn er bij u van eeuwigheid. En als we daarop zien, dan zien we daarin iets van uw mededogen, van uw liefde, Heere. Vaderlijke liefde. Wat is dat een wonder? Wat is dat een wonder dat u zich zo aan ons mensen openbaart, bekend maakt. Vol liefde, vol mededogen. Dat is een wonder omdat wij het daar niet aan maken. Want als u een vader bent, en als het waar is dat wij uw kinderen zijn, dan moeten wij u belijden dat wij ons ook in de afgelopen week niet als kinderen gedragen hebben. Dat wij niet in overeenstemming hebben gehandeld met wat u van ons vroeg. Wat u van ons mocht vragen. Heer, u wijst als een vader ons de weg in het leven. In de keuzes die we mogen en moeten maken. En wij belijden u dat wij andere wegen gaan. En Heer, wat is het dan nodig dat wij op die milde handen en die vriendelijke ogen van u pleiten. Om het aan u te vragen. Om vergeving. Om niet te denken aan de zonde van onze jonkheid. Heer, als we jong zijn, dan zondigen we. En als we in onze jeugd met onze zonden niet breken, dan zetten wij onze zonden voort als we ouder worden. En zo maken we het onszelf vaak zo moeilijk om van de zonde afstand te doen. We maken het onszelf vaak steeds moeilijker. Heere, wat hebben we dan nodig? Die genade van u. Dat we u in de ogen kijken. En als we in uw ogen kijken, dan zouden we ogen mogen verwachten die ons zouden veroordelen, die ons zouden moeten straffen, dat zou verdiend zijn. En u komt ons tegemoet met milde handen en vriendelijke ogen. Heer, als we u zo leren kennen, leert het ons dan ook ons daaraan over te geven. Dat die liefde die u geeft, dat die ons ook wederliefde mag wekken. Dat als u vaderlijke liefde toont, dat bij ons, dat het ons aan mag zetten tot kinderlijke liefde, tot u. Zodat we niet meer willen zondigen. Zodat we u geen verdriet meer willen doen. En leert het ons dan ook te vertrouwen op uw genade. Leert het ons onszelf aan u over te geven. Dat u inderdaad een God bent die ons onze zonde wil vergeven. Heere, u bent het waard om door ons gediend te worden. Heere, wij bidden u. Wij verdienen dat niet en wij danken u dat u ons toch dit laat weten. Dat u genadig bent. Wij bidden u, vergeeft u alles wat er in ons leven is. Wat niet is naar uw wil, wat tot uw eer is. Heer, het is uw mededogen, uw liefde die we zien. Ook in het feit dat we weer naar de kerk mochten gaan deze zondagochtend. We zien uw liefde daarin dat u de zon laat schijnen en dat uw naam groot gemaakt wordt in de natuur. De vogels zijn er al veel vroeger mee begonnen dan wij wakker werden. Ze zingen uw lof en ze roepen ons op om dat mee te doen. Om met onze woorden, met onze daden u te loven. En nu geeft u ons ook nog een plek op deze wereld, iedere zondag twee keer, waarin we daar weer aan herinnerd worden. Waarom wij hier op aarde zijn. Wat u van ons vraagt. Een plek waarin u ons uw liefde toont. Wij danken u dat doet. En wij bidden u tegelijkertijd dat ook ons hart mag veranderen. Heer, uw woord is al open gegaan en zal straks opnieuw open gegaan in de verkondiging. En wij geloven dat als uw woord klinkt, dat u daarin tot ons spreekt. Maar Heere, wij hebben het dan ook nodig dat u met uw geest zo in ons hart werkt, dat wij het ook verstaan. Dat wij het ook begrijpen. Dat wij zien wat het in ons persoonlijk leven te zeggen heeft. En we hebben uw geest nodig. Die ons gewillig maakt om dat te doen wat u van ons vraagt. Want we belijden u dat we dat vanuit onszelf helemaal niet zijn. En dat we het steeds weer nodig hebben dat u naar ons toekomt. Dat we steeds opnieuw die milde handen en die vriendelijke ogen nodig zijn. Om ons terug te brengen. Heer, mag dat ook de uitwerking zijn van deze dienst. Ja, dat we oog krijgen voor uw vaderlijke goedheid. En dat het ons aan mag zetten tot wederliefde, tot u. We bidden ook op deze zondag, die voor velen in ons land ook in het teken staat van Vaderdag. In het bijzonder voor onze vaders. Dat als wij oog krijgen voor uw vaderlijke goedheid, dat het ook in de levens van onze vaders, dat daar iets, ook iets van zichtbaar mag zijn, van uw goedheid. Dat onze kinderen in ons als vaders iets mogen zien van wie u bent. En als we dit vragen, dan beseffen we dat het iets heel groots is. Maar tegelijkertijd mogen we ook weten dat we van u ook veel mogen vragen. Omdat u een God bent die graag ook veel wil geven. Heren, maak ons als vaders mannen naar uw hart. Vaders die gezinnen voorgaan in het dienen van u, in het liefhebben van u. Vaders in wiens leven het zichtbaar is hoe goed het is om u te dienen. Die hun kinderen lief hebben en voor hun kinderen zorgen. Wij bidden, wilt u geven dat onze kinderen daar ook de zegen van mogen ervaren. Wij danken dat we ook vaders mogen hebben. En wij danken u wat u ons ook als in de gezinnen ook aan in de vaders geeft. Ook daarin toont u uw trouw en uw goedheid. En tegelijkertijd bidden we ook voor situaties waarin de dingen zo anders gaan dan u het bedoeld hebt. En ook als dat gevolgen heeft. Heer, als die vaderlijke goedheid ook vaak ontbreekt. Heer, mag dan ervaren worden dat u toch anders bent. En dat bij u wel milde handen en vriendelijke ogen zijn. Ook al kan dat in dat soort gevallen soms ook heel moeilijk zijn om dat te geloven. Heer, geef ons dan nog veel meer van uw geest. Heer, wij mogen tot u komen als uw gemeente. U weet dat er in deze gemeente nodig is. Er zijn verschillende mensen ernstig ziek in de gemeente. En wij bidden u voor al deze mensen. U kent van al die situaties af. Wij bidden u, toont u uw trouwe zorg. Wilt u genezing geven, als dat mogelijk is. Troost, bovenal een leven dicht bij u. Zegent u hen die ziek zijn en zegen ook hen die om hen heen staan. We bidden voor deze gemeente, voor de broeders van de kerkenraad. Wij danken u voor de vergadering van afgelopen donderdag, waarin er ook een tweetal gesteld kan worden om een predikant te beroepen. Wij bidden u, wilt u dat ook zegenen? Wij bidden u, wilt u als straks ook de stemming, als u het geeft, plaats zal vinden, ook geven dat die broeder gekozen zal worden die u wilt dat deze gemeente dienen zal. En we willen u bidden, wilt u geven dat de vakante plaats ook weer snel gevuld zal worden. Met een man naar uw hart, die u voor deze plek bestemd hebt. Die hier tot zegen mag zijn, die hier mag werken tot eer van uw naam. En die tot zegen mag zijn voor de gemeente. En als we dan bidden voor het beroepingswerk van deze gemeente, dan bidden we voor het beroepingswerk in het geheel van onze kerken. Ook als er zo veel vakante plaatsen zijn, dan bidden wij u, wilt u geven dat er ook herders zullen zijn. Dat bidden we ook heel bijzonder in de komende weken. Als er admissie-examens gehouden zullen worden, wilt u dat ook zegenen? Zegent u hen die zich hebben aangemeld? Geeft u hen in de komende week, als zij admissie-examen afleggen, de rust en ook de wijsheid en ook de woorden om uit te leggen wat er in hun hart leeft? Zegent u ook de broeders van het curatorium, geeft hen ook wijsheid om te luisteren, de goede vragen te stellen. En ook een beslissing te nemen die u wel behagelijk is. We bidden u, geeft u ons als kerk ook broeders. Met liefde tot u en uw gemeente. En met de gave om uw gemeente te leiden. En voor te gaan. En uw woord te verkondigen. We bidden ook Tegelijkertijd ook voor de kandidaten die op dit moment nog wachten op een beroep. U kent ook hun situatie. We bieden u om uw zegen ook voor hen. En of u hen ook de weg wilt wijzen die u wilt dat zij zullen gaan. En of u hen een plek wil geven waar zij ook tot zegen kunnen zijn. We willen nog bidden voor deze gemeente, ook als er in de afgelopen week ook reden was voor dankbaarheid. Als er verschillende waren die jongeren waren die de afgelopen week mochten horen dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Wij danken u met hen en we bidden ook voor hen. Zegent u hen als ze een mogelijke vervolgopleiding gaan doen of een andere stap zetten. Wij bidden u, wilt u de kracht en de wijsheid geven om de gaven te gebruiken die u hen gegeven hebt. En geef ook dat zij tot zegen mogen zijn op de plek waar u hen hebben wilt. Heer, geef hen liefde tot u en bewaar hen bij uw woord. Welke weg ze ook mogen gaan. We bidden voor hen die nog wachten op de uitslag. We bidden voor hen die nog examens moeten doen. Wees u ook hen erbij. Zegent u hen die herexamens moeten doen. U weet van al die situaties af en wij bidden u of u wilt geven wat in al deze dingen nodig is. Heer, wij bidden voor ons allemaal. Ook u weet van onze omstandigheden af. U weet dingen van ons die wij van elkaar niet weten. Heer, geeft u ons troost als ons leven moeilijk is. Geeft u ons wijsheid als we niet weten op welke weg we moeten gaan. Geeft u ons dankbaarheid als u ons zegent. En doet u ons in alles leven, dicht bij u. Heer, wij gaan uw woord openen en wij bidden u of u daarin mee wilt komen door het werk van uw geest. Wilt u in ieder zegenen die een taak heeft in deze dienst? Zegent u de organist, de koster en wat er ook aan taak in deze gemeente gebeuren mag. Zegent u ook hem die uw woord mag brengen deze ochtend hier op deze plek. Geeft u hem ook de leiding van uw geest. Geeft u hem de rust en laat hem zo spreken zoals u wilt dat hij zal spreken. Trouw aan de opdracht die u hem meegaf. Zegt u hier uw woord en zegt uw woord op alle plekken waar dat gebracht mag worden. Heer, laat uw koninkrijk komen. Laat uw naam verheerlijkt worden. En hoor onze gebeden. Neemt u onze dank aan alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere gaan dienen met uw gaven. U weet op welke manier u dat kunt doen. Wij gaan zingen uit Psalm 127, vers 3. We hebben uit Psalm 128 gezongen. Psalm 127 en 128 zijn eigenlijk één psalm. Een psalm waarin de lof gezongen wordt op het doen van wat de Heere vraagt. En de zegen die de Heere daar ook wil geven. En ook als je Gods wet houdt, als je doet wat de Heere vraagt, dan heeft dat ook gevolgen voor je kinderen. Dat zien we ook in Psalm 127, vers 3. Zo gaat het elk die God bemint, die kinderen voortbrengt tot Gods eer, die verkrijgt een erfdeel van de Heer. Psalm 127, vers 3, als inleiding op de verkondiging. Gemeente, de tekst voor de preek van vanochtend vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 9 en daarvan de versen 25 tot en met 27. Deze versen zijn een kerntekst. We zullen bij het gehele gedeelte wel stilstaan, maar deze drie versen als kerntekst. En dan lezen we het woord van de Heer als volgt. En hij, dat is Noach, zei: vervloekt zij Kanaan. En knecht der knechten zei hij zijn broederen. Voort zeide hij: gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. God breidde Javed uit en hij woonde in Sems tenten. En Kanaan zei hem een knecht. Straks na het amen zingen wij uit Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6, straks na het amen. Geliefde gemeente, wat kan je als ouder soms trots zijn op je kinderen? Bijvoorbeeld als je een kind hebt dat heel vroeg kan lopen, als het nog heel jong is. Misschien zeg je dan wel eens: dat heeft hij van mij. Het is leuk als kinderen, als anderen iets van je kinderen, misschien iets van jou in jouw kinderen terugzien. Dat geldt natuurlijk vooral als dat positieve dingen zijn. Misschien ben jij wel technisch en blijkt je kind dat op hele jonge leeftijd ook al te zijn. Zelf lees ik graag en ik vind het heel erg leuk dat mijn kinderen heel graag naar mij toe komen met boekjes. Dat vind ik leuke dingen om te vertellen. Maar dat is anders als mijn kind een lelijk woord gebruikt. En nog pijnlijker wordt het als blijkt dat ze dat van mij geleerd hebben. Er zijn dingen waarvan je blij wordt als ouder, als kinderen dat van je overnemen. En er zijn ook dingen die kinderen van ons leren, waar we als ouder veel minder blij mee zijn. Want niet alle dingen die kinderen van ons leren zijn goed. En dat brengt ons op vragen waar het in deze preek over zal gaan vanochtend. Voor ouders, wat zien onze kinderen in ons leven waarvan het beter was dat ze het niet zagen? En voor kinderen, wat doe je met de goede en met de minder goede dingen die je ziet in het leven van je ouders? Wat doe je als je ouders je een slecht voorbeeld geven? We gaan in de geschiedenis van vanochtend zien hoe Noach aan zijn kinderen een slecht voorbeeld geeft. En welke gevolgen dat heeft. Het thema voor de preek is hoe de Heere God werkt door generaties. En we zien twee lijnen. We zien een lijn van oordeel en we zien een lijn van zegen. Een lijn van oordeel en een lijn van zegen. En die zegen die is natuurlijk genade. Noach is met zijn gezin de ark uitgegaan. De oude wereld die was vergaan door de zondvloed. En nu opent er zich als het ware een nieuwe wereld. En in deze nieuwe wereld mogen Noach en zijn zonen een nieuw bestaan opbouwen. Ze hebben Gods belofte meegekregen met het teken van de regenboog. Ze weten dat de zondvloed zich nooit meer zal herhalen. En ze weten ook dat de Heere heeft beloofd dat hij de mensheid zal beschermen. En als Noach en de zijnen ruim een jaar in de ark hebben gezeten, dan krijgen ze de vrijheid. De hele aarde ligt open. Ze krijgen de vrijheid en ze krijgen een opdracht. De opdracht om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden en de aarde te vervullen. Hoe zal dat gaan? Met deze mensen op Gods nieuwe wereld. Hoe zullen deze mensen de vrijheid die ze van de Here krijgen, hoe zullen ze die gaan gebruiken? Als je de voorgeschiedenis van Noach kent, dan is dat zonder meer hoopgevend. De naam Noach betekent rust en troost. Zijn vader, Lamech, had de wens uitgesproken dat Noach zou troosten, omdat de Here de aardbodem vervloekt had. En als je dan vervolgens kijkt naar het leven van Noach, dan lijkt die hoop in vervulling te gaan. Noach blijkt te leven als een rechtvaardig en oprecht man te midden van zijn tijdgenoten. Want die tijdgenoten van Noach, die waren niet rechtvaardig. Maar die kwamen allemaal om in het water van de zondvloed. En alleen de rechtvaardige Noach bleef over met zijn gezin. En dan zou je toch denken, met hem zal het wel goed komen, toch, op deze nieuwe wereld? Maar de Bijbel tempert al gelijk onze verwachtingen in Genesis 8. We lazen dat een paar weken geleden. Dat hier zegt, het gedichtsels van het mensenhart is boos van zijn jeugd aan. Dus na de zondvloed zegt de Heer dat opnieuw. Dat het menselijk hart alleen maar slecht is. Slechte dingen voorbrengt. Dus we weten al dat de mensheid na de zondvloed niet beter zal zijn dan voor de zondvloed. Maar Noach dan? Want bij zijn geboorte zei vader Lamech, deze zal ons troosten. Ja, Noach troost inderdaad. Maar de manier waarop hij troost is een teleurstelling. Want Noach vindt zijn troost in de alcohol. We lezen in vers 20 van Genesis 9 dat hij een akkerman begon te zijn en een wijngaard plantte. Hij bedreef landbouw, hij ontwikkelt die verder. Noach ontdekt hoe hij een wijngaard kan beginnen, hoe hij die moet planten, hoe hij die wijn kan maken. En dan vervolgens dan drinkt hij van die wijn. En dan drinkt hij nog wat meer. En hij drinkt door totdat hij dronken is. En dan doet Noach dingen die hij beter niet had kunnen doen. Hij gaat naakt liggen in het midden van zijn tent. En waarschijnlijk was het midden van de tent de plek waar iedereen zomaar binnen kan lopen. Dat laatste is namelijk wat er gebeurt op het moment dat Gam binnenkomt. We hebben geen aanleiding om te denken dat Gam op een plek kwam waar hij niet had mogen zijn. Dat Gam Noach naakt ziet, dat heeft Noach aan zichzelf te danken. De eerste toepassing kunnen we nu al maken. De Bijbel confronteert ons hier met de gevaren van alcohol. Nu is het punt niet dat je geen alcohol zou mogen drinken, maar wel dat je maat moet houden. Want iedere alcoholverslaving begint met een eerste glas. Welke gevolgen hebt u? Heb jij al meegemaakt van het drinken van te veel alcohol? Misschien heb je al dingen gedaan onder de invloed van alcohol waar je tot op de dag van vandaag spijt van hebt. We kennen in Nederland een wettelijk verbod op openbare dronkenschap. Maar de Bijbel gaat een stap verder. De Bijbel wijst alle vormen van dronkenschap af. Nee, die veroordeling lezen we niet in onze tekst. Maar ik denk dat we in onze tekst iets lezen dat nog pijnlijker is. We zien hier het gevolg van dronkenschap. Wat is het gevolg van Noach's dronkenschap? Dat is dat hij, op het moment dat hij dronken is, zijn schaamte kwijtraakt. En dat hij daardoor naakt in het midden van zijn tent gaat liggen. En als Noach daar zo ligt, komt Gam binnen. Hij ziet zijn vader en meteen loopt hij door naar zijn broers. Moet je nou eens kijken, pa, naakt in het midden van de tent. Wat doet Gam? Gam zorgt ervoor dat Noach niet alleen te schande staat voor hemzelf, maar nu ook voor zijn andere kinderen. Want Sem en Jafet weten nu ook wat hun vader heeft gedaan. Tot nu toe vertelt de schrift de dingen heel sober. Het is eigenlijk in heel weinig woorden waar dat de zondige daden van Noach en Gam worden verteld. Misschien ligt hier ook een les voor ons. Want als de zonden van anderen in onze gesprekken aan de orde komen, hoeveel woorden gebruiken wij dan? In Genesis 9 wordt geen woord meer gebruikt dan nodig om de zonde te beschrijven. Geldt dat voor ons ook? Of meten wij de zonde van anderen wij liever breed uit? En maken we dus schade vaak zo op die manier nog veel groter? Sommige westerse moderne bijbellezers vragen zich af wat er nu zo erg is en wat Noach doet. Veel mensen vandaag in onze samenleving vragen zich af wat eigenlijk nu het probleem is met naaktheid. Er was laatst een programma op televisie, nou, dat heeft u misschien ook wel gelezen in de krant, waarop er over was, omdat daarin mensen naakt te zien waren. En als u dat gelezen hebt in de krant, dan heeft u misschien ook wel gelezen dat heel veel mensen vinden dat die ophef overdreven was. Kunnen we het in onze cultuur nog eigenlijk wel maken om hier nou zo moeilijk over te doen? Nou, gemeente, ik denk dat wij niet moeten vergeten dat Genesis 3 ons heel duidelijk vertelt waarom wij kleren dragen. In tegenstelling tot wat sommigen in onze samenleving voor waar willen hebben, geldt openbare naaktheid ook in onze samenleving nog steeds als onfatsoenlijk. Het is zelfs strafbaar. En dat lijkt me goed. Maar als wij hier moeilijk over doen, mensen die daar moeite mee hebben, die zeggen van ja, maar ook hier veroordeelt de schrift niet expliciet wat Noach hier doet. Maar als je dat zegt, dan moet je eens kijken naar de reacties van die zonen van Noach. En volgens mij maken die heel erg duidelijk dat Noach hier een grens heeft overschreden. Dus misschien als je vindt dat wij als kerk hier onterecht moeilijk over doen, dan zou het wel eens kunnen dat het meer iets over ons zegt dan over de Bijbel. De schrift is hier duidelijk dat Noach hier een grens heeft overschreden. Maar de schrift is wel kort in de beschrijving van de zonde. Want veel interessanter is het hoe je op de zonde reageert. Want wat in vers 23 wel uitgebreid beschreven wordt, is hoe Sem en Javed reageren. Wat doen ze? Ze nemen een kleed, ze leggen het op hun schouders en ze lopen achterwaarts, achteruit. Ze bedekken de naaktheid van hun vader en dat doen ze ook nog eens met afgewend gezicht, zodat ze de naaktheid van hun vader niet zien. Door het zo uitgebreid te vertellen voel je als het ware als Bijbellezer het ongemak waarmee ze doen wat ze moeten doen. Dat kost moeite, dat kost tijd, dat kost zelfoverwinning. Maar ze hebben het ervoor over. Sem en Javed respecteren hun vader liever dan dat ze meedoen met Cham. Wat Cham doet is heel makkelijk. Een ander veroordelen en dan ook nog eens daar uitgebreid verder over vertellen wat die ander verkeerd doet. Cham strijdt niet tegen de zonde, maar hij reageert op de zonde van zijn vader door zelf ook te zondigen. Wat is er dan zo erg aan wat Cham doet? Nou, het eerste is dat hij verkeerd omgaat met die misstap van Noach. Hij handelt niet uit liefde voor Noach, maar hij handelt uit liefde voor zichzelf ten koste van Noach. Hij gebruikt de misstap van zijn vader voor zijn eigen behoefte aan sensatie. En wat het nog erger maakt, is dat hij dit bij zijn eigen vader doet. De meeste kinderen zijn loyaal aan hun ouders en lopen niet te koop met de fouten en gebreken van hun ouders. Laat staan dat ze het fijn vinden dat anderen negatief over hun ouders praten. Maar Cham doet anders. Hij loopt juist wel te koop met de schande van zijn vader. En juist het feit dat Cham dat bij zijn eigen vader doet, dat maakt het extra erg. En het blijft dan ook niet zonder gevolgen. Het wordt duidelijk als Noach wakker wordt. En hij ontdekt wat er gebeurd is. Als Noach wakker wordt, dan heeft hij door wat hij zelf heeft gedaan en wat daar de gevolgen van zijn. Dat moet trouwens een pijnlijk moment geweest zijn voor Noach toen hij wakker werd onder dat kleed. Dat kleed dat hem confronteert met zijn eigen falen en met de reacties van zijn zonen. Hij ontdekt wat Cham hem heeft aangedaan en hij spreekt een vervloeking over hem uit. De Bijbel vertelt er ons niet bij met welk motief Noach die vervloeking uitgesproken heeft. Of Noach boos geworden is op Cham. Of dat Noach hier alleen met een profetische blik spreekt over de toekomst. We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat deze vervloeking gevolgen heeft. De vervloeking die Noach uitspreekt heeft gevolgen voor Kanaan, de zoon van Cham. Dat roept bij ons dan weer de vraag op waarom die vloek Kanaan treft. Want in Genesis 10 blijkt dat Noach dat Cham meer zonen gehad heeft. Maar op die vraag geeft de Bijbel ons geen rechtstreeks antwoord. Wat ons vooral moet opvallen is dat de daad van Cham gevolgen heeft voor zijn zoon. Dat geldt trouwens ook voor Noach. Als Noach niet naakt in die tent was gaan liggen, dan had Cham zijn vader niet te schande gemaakt. Maar op zijn beurt geldt dat wat Cham doet ten opzichte van Noach, dat hij de gevolgen daarvan zal ondervinden in het leven van zijn zoon, Kanaan. Kanaan, die respectloos handelde jegens zijn vader, zal de gevolgen daarvan zien in het leven van zijn eigen zoon. Kanaan. Kanaan, wat doet u, wat doet die naam u jou aan denken? Ja, precies. Dat land dat de Israëlieten vele eeuwen later in zouden nemen. Dat land waar Kanaanitische volken woonden. Volken die bekend stonden om hun seksuele zonden. Zou Noach voorzien hebben dat de zonde die bij Cham zo klein begon, door zou werken in de nakomelingen van Kanaan. De zonde begon bij Noach, maar die werkt helaas door in volgende generaties. Zou dat ook niet pijnlijk geweest zijn voor Noach zelf? Dat hij voorziet dat zijn zonde gevolgen heeft voor de generaties na hem. Zou het kunnen dat Noach zichzelf ook geraakt voelt door de vloek die hij uit moet spreken over een van zijn zonen? Wat een spiegel is deze geschiedenis voor ons als ouders. Wat zien onze kinderen in ons leven? Hoe moeilijk kun je het als ouders, het je kinderen maken om de Here te dienen door zelf te leven in de zonde? Want je kunt als ouders een heleboel vrome woorden spreken. Maar als je kinderen in jouw leven geen strijd zien tegen de zonde, dan ben je voor hen een sta in de weg. Denkt u dat je kinderen naar vrome woorden luisteren als je daar iets anders laat zien? Noach had geleefd als een rechtvaardige. En één misstap heeft grote gevolgen voor Cham en de generaties na hem. Als wij als ouders een bepaalde zonde in ons leven accepteren, er niet bereid zijn om er tegen te strijden, dan brengen wij onze kinderen daarmee in gevaar. Dan lopen ze het gevaar dat die zonden zich in hun leven verdiepen. En dat kan bij een heleboel zonden zo gaan. Maar dat kan zeker ook bij seksuele zonden. Het gaat hier over de naaktheid van Noach. Een seksuele zonde van een vader die gevolgen heeft voor zijn kinderen. En die zonden zijn er vandaag ook. Seksuele zonden van ouders of grootouders tegen kinderen of kleinkinderen. En dan denk ik hierbij ook aan incest. Dat ook vandaag helaas nog veel voorkomt. Ook met mensen die naar de kerk gaan. Soms denken mensen dat er van incest alleen sprake is als er een geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden. Maar dan moet je onthouden dat alle vormen van seksualiteit daaronder vallen. Er kan van incest sprake zijn, al hebben er nauwelijks feitelijke daden plaatsgevonden. En dan kan het alsnog gevolgen hebben. Dat geldt als het plaatsvindt tussen vaders en dochters. Maar dat geldt ook als er misbruik plaatsvindt in het opzicht door bijvoorbeeld een oudere broer of een ander familielid. En daar bestaat geen enkel excuus voor. Nooit. En helaas gebruiken daders een geschiedenis als deze wel eens om slachtoffers onder druk te zetten, om hier met niemand over te praten. Maar gemeente, dat is dan onrechte. Incest is diep ingrijpend in het leven en kan gevolgen hebben die een leven lang meegaan. En als u, als jij, ooit iets dergelijks hebt meegemaakt, dan mag niemand je vragen om dit voor jezelf te houden. Het is geen zonde om dit te delen met iemand die je vertrouwt. Een vriend, een vriendin, een familielid, ambtsdragers, een hulpverlener of politie. Want er kan soms dan ook een lang en intensief traject nodig zijn van hulpverlening om in dit soort situaties weer enigszins herstel te brengen. Dus als u, als jij in dit opzicht een geheim meedraagt, dan mag niemand het je verbieden om hier met anderen over te spreken. De zonden van ouders kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor kinderen. Toch is de zonde van ouders nooit een excuus voor kinderen. Het gedrag van Noach is geen vrijbrief voor Cham om dit door te brieven naar zijn broers. Juist het gedrag van Sem en Jafet laat zien dat Cham een andere keuze had kunnen maken. Cham zal de gevolgen van zijn daad terugzien in het leven van zijn eigen zoon. En herhaaldelijk wordt vermeld dat Cham de vader was van Kanaan. Dat Cham zelf vader was, heeft hem er dus niet van weerhouden om zijn eigen vader te bespotten. En zo geeft hij de zonde door aan de volgende generaties. Dit is het voorbeeld dat Cham geeft aan zijn eigen zoon Kanaan. En daarom is dit een spiegel ook voor kinderen. Jongens en meisjes, jongeren. Hoe reageer jij op de fouten en de gebreken van je ouders? Wat doe jij als je ouders dingen ziet doen waar ze jou voor waarschuwen? Ja, als dat zo is, dan is dat moeilijk. Dat is te begrijpen. Er wordt van jou niet gevraagd om dat maar goed te praten. Dat deden Sem en Jafet ook niet. Maar als die dingen er zijn, dan sta je altijd voor een keuze. Of je gaat in het spoor van Cham. En dan kun je breed uitmeten wat je ouders, wat je docenten of wat ambtsdragers tekort doen. En dan bij jezelf denken, dan mag ik het ook. Maar op die manier, dan geef je de zonde door en kies je daarmee ook voor de gevolgen. Want ook onze zonden, de zonden van kinderen, hebben weer gevolgen voor de generaties na hen. Kanaan draagt de gevolgen van de keuze van Cham. Maar als we letten op de ontwikkelingen bij de Kanaanitische volkeren, dan is het heel goed mogelijk dat dit gegaan is via de keuzes die zij gedaan hebben. De zondige lijn die bij Cham is ingezet, heeft zich bij Kanaan voortgezet met alle gevolgen van die voor zijn nakomelingen. En als de zonde zich door de generaties heen voortzet, dan doet Gods orde dat ook. En misschien is dat wel het antwoord op de vraag waarom Kanaan getroffen werd door de vloek van Noach. Misschien was dat wel omdat de zonde van zijn vader Cham zich in zijn leven voortzet. We mogen daarbij trouwens wel bedenken dat de vloek van de Heere en het oordeel van de Heere geen noodlot is. Ja, Kanaan zal inderdaad onderworpen zijn aan de nakomelingen van Sem. Dat is gebeurd. We zien hoe vele eeuwen later de Kanaanieten verdreven zijn uit hun land. Maar toch waren er ook nog binnen de Kanaanieten steeds mensen die God zegen hebben gekregen. Ik zal een paar voorbeeldjes noemen. Je kunt denken aan Rahab uit Jericho, die met haar familie gered werd doordat ze op de Heere God vertrouwden. Je kunt denken aan de inwoners van Gibeon, die ontkomen zijn aan Gods oordeel over die andere volken. En dat zijn voorbeelden die ons ook moed mogen geven. Want al heb je ouders als Cham en draag je misschien wel gevolgen van de zonde van je ouders. Gods oordeel is geen noodlot. Als jij je wendt, als jij je keert naar de God van Sem, dan is God bij machten om de vloek in een zegen te veranderen. Daar zie je een ander voorbeeld van aan het einde van Genesis. Als Jacob op zijn sterfbed ligt, dan spreekt hij ook een vervloeking uit over twee van zijn zonen. Over Simeon en Levi, want die hebben een hele stad uitgemoord, de stad Sichem. En dat is de aanleiding om voor Jacob om op zijn sterfbed te voorspellen dat Simeon en Levi geen eigen plek zullen hebben tussen hun broers in het beloofde land. Een woord van oordeel. Maar dit woord is heel verschillend uitgepakt bij deze twee zonen. De stam van Simeon is onbeduidend gebleven. Maar de nakomelingen van Levi, die dienden de Heere, zo bleek tijdens de woestijnreis. En voor hen werd dat oordeel van verspreid te worden onder hun volksgenoten tot een zegen. Want zij werden verbonden aan Gods heiligdom. Dus die toepassing mag je vandaag ook maken. Al draag je misschien wel de gevolgen van zonde van je voorgeslacht, dan mag je nog steeds vertrouwen op Gods genade. Dan mag je nog steeds gebruik maken van Gods genade. Gods genade die de vloek in een zegen kan veranderen. Als je de gevolgen van de zonde ondervindt, van je eigen zonde of van de zonde van anderen, dan kan Gods genade zo werken dat de nadelen die je ondervindt van de zonde, die op een andere manier wel eens tot zegen zijn. En misschien is dat ook wel belangrijk om je voor ogen te houden als je worstelt met je eigen seksuele zonde uit het verleden. Misschien heb je wel dingen gedaan waar je spijt van hebt tot op de dag van vandaag. Dan mag je vanochtend horen dat de Heer er niet op uit is om je alleen maar te veroordelen. Maar Hij is erop uit om je te redden. Misschien schaam je je wel zo dat je er met niemand anders over durft te praten. Als dit voor u of voor jou geldt, mag ik je dan uitnodigen vanochtend om deze worsteling toch met anderen te delen. Met een goede vriend, met een ambtsdrager of een hulpverlener. Want het kan een enorme bevrijding betekenen als je deze dingen samen met iemand anders in het gebed bij de Heer kan brengen. Het kan bevrijdend zijn als iemand je vertelt hoe graag de Heer wil vergeven. Want dat is ook een van de taken van ambtsdragers. Om over dit soort dingen te praten. Om met je te bidden. Om je te wijzen op de Heer Jezus. Om je te vertellen hoe graag de Heer wil vergeven. En als de Heer vergeving geeft voor je zonde, dan geeft hij zijn Heilige Geest erbij. Die je ernaar doet verlangen om te strijden tegen de zonde. Die je ernaar doet verlangen om ermee te breken. Die je aanvuurt om dat te doen. Dan krijg je Gods Geest erbij. Zodat de macht van de zonde in je leven wordt gebroken. Ja, die geest, die hebben we allemaal nodig. De Heilige Geest die de macht van de zonde in ons leven breekt. We hebben gezien dat de zonde van ouders zich in het leven van volgende generaties kan voortzetten. Als dat zo is, dan is het ook te verwachten dat de Heer doorgaat met zijn oordeel. Zo kan de Heer dus werken in de lijn van de geslachten. Maar gelukkig kan het ook anders. En dat brengt ons bij de tweede lijn in dit gedeelte. Dat de Heer zegenend kan werken door de geslachten. Een lijn van genade. Daar gaan we bij stilstaan nu in de tweede plaats letten op de gevolgen van het handelen van Sem en Jafet. We hebben gezien wat Sem en Jafet anders deden dan Cham. Zij zetten een andere lijn uit het leven van Noach voort. De lijn dat Noach leefde als een rechtvaardige te midden van zijn tijdgenoten. En dit hielden ze zelfs vol op het moment dat Noach die lijn niet volhield. In plaats van het bespotten van hun vader, bedekten ze hun vader. En let wel, bedekken is iets anders dan goed praten of negeren. Want dat kleed dat is ongetwijfeld heel confronterend geweest voor Noach. Dat kleed, dat maakte Noach duidelijk dat anderen hadden gezien dat hij naakt in zijn tent was gaan liggen. Maar het was uit liefde en eerbied voor hun vader dat Sem en Jafet dit kleed over hem heen legden. Als je als kind dingen ziet in het leven van je ouders die niet goed zijn, is er daarom ook niets op tegen om daar met hen over in gesprek te gaan. Maar het motief waarmee je dat gesprek voert, maakt het verschil of je handelt als Cham of als Sem en Jafet. Wat is dan het verschil? Cham handelt liefdeloos in de manier waarop hij met Noach omgaat. En Sem en Jafet tonen hun liefde in de manier waarop ze met Noach omgaan. Juist als jij van je ouders houdt, dan mag je met hen in gesprek gaan over dingen in hun leven die niet goed zijn. En dan weet ik dat het voeren van zo'n gesprek niet altijd makkelijk is. Dat kan heel moeilijk zijn. Maar wat Sem en Jafet deden was ook niet makkelijk. Maar het was wel heilzaam. En daarom ook liefdevol. En zou het ook niet een vorm van eerbied voor je ouders kunnen zijn? Als je met hen over deze dingen in gesprek gaat. Want je kunt je afvragen hoe respectvol het is. Als anderen je gebreken wil zien, maar ze wegmoffelen. En ik denk dat het eervol is voor ouders als ze openstaan voor hun kinderen. Juist als die je soms dingen vertellen die ontzettend confronterend zijn. Gezegend ben je als ouders als je kinderen hebt die in liefde de waarheid zeggen. En als de band met je kinderen zo is ze dit soort dingen durven uitspreken. De liefde van Sem en Javed is een zegen. En wordt ook gezegend. En daarom volstaat Noach ook niet met een vervloeking overgaan. Nee, Noach spreekt ook een zegen uit. Gezegend zij de Heere, de God van Sem. Valt het u ook op, gemeente, dat Noach hier de zegen niet uitspreekt over Sem, maar over de God van Sem? De liefde die Sem voor zijn vader heeft, die heeft Sem niet van zichzelf, maar die heeft hij ontvangen van zijn God. En doordat hij die liefde ontvangen heeft, maakt hij die goede keuze. Sem is tot zegen vanwege de zegen die hij van de Heere heeft ontvangen. Kanaan zal onderworpen zijn aan Sem. Ham had zich verheven boven zijn vader door hem te bespotten. En het gevolg daarvan is dat Kanaan een positie krijgt onder Sem en Javed. Noach voorziet dat de nakomelingen van Sem en Javed machtiger zullen zijn dan de nakomelingen van Kanaan. Dus omgekeerd maken de liefde van Sem en die zegen hem juist machtig. Dat blijkt later ook wel in Genesis. Voorbeeldjes, als je in Genesis 14, dan lezen we over de koning van Sodom en Gomorra, afstammelingen van Kanaan, dat die onderworpen worden aan Kedorlaomer, de koning van Elam, die een nakomeling is van Sem. En dat ze vervolgens worden bevrijd door Abraham, die ook uit het geslacht van Sem afkomstig is. Even verderop in Genesis is er een Kanaanitische koning met de naam Abimelech, die een verbond sluit met Isaac, omdat hij ziet dat de Heere met hem is en hem macht gegeven heeft. Dus die zegen die zet zich inderdaad voort. Javed zal delen in de zegen van het nageslacht van Sem. Javed zal zich uitbreiden. En hoe dat gebeurd is, dat is te vinden in Genesis 10. Het woongebied van Javed is uitgestrekt. Javed zal wonen in de tenten van Sem. Hij zal delen in de zegen van Sem. Toch kun je afvragen waarom dat nou kan. Dat Sem en Javed zo gezegend worden. Zou dat zo zijn? Omdat die goede daden van Sem en Javed zich voortzetten in het leven van de nakomelingen. Ja, ik denk dat als ik de vraag zo stel dat u wel doorhebt dat het antwoord nee is. Want uiteindelijk houden ook de nakomelingen van Sem en Javed de rechtvaardigheid van hun voorvader niet vol. In de gebeurtenissen van de torenbouw van Babel zijn ook nakomelingen van Sem en Javed betrokken. En toch kan de zegen van Sem en Javed doorgaan naar volgende generaties. Dat is te danken aan de Heere zelf. Noach zegt, gezegend is de Heere, de God van Sem. Hij zal ervoor zorgen dat die lijn van zegen zich voortzet. Zelfs als al de nakomelingen van Sem en Javed de dienst van de Heere verlaten hebben, dan zet de lijn van zegen zich toch voort. Hoe? Dat doet de Heere door er straks één uit het nageslacht van Sem te verkiezen. Abraham, een oude man die getrouwd is, maar geen kinderen heeft. Uit hem bouwt de Heere een volk dat hij zegent. Een volk dat God zegen krijgt als het zich rechtvaardig en heilig gedraagt. Het volk Israël. Maar als u uw Bijbel kent, dan weet u hoe dat afloopt. Ook dat volk gedraagt zich helemaal niet heilig en rechtvaardig. Maar er is één nakomeling in dit geslacht die dat wel doet. Die rechtvaardig is, heilig is en dat zijn hele leven blijft. De Heer Jezus. En ook nakomelingen van Javed zullen delen in zijn zegen. Ja, ook nakomelingen van Ham. Psalm 87 zingt over Filistijnen en Tyriërs. Moren die een plek krijgen in Gods stad en die de Heer zullen kennen. Dat is toch een wonder. Het ging aan het begin van de preek over hoe wij kijken naar onze kinderen. Wij kunnen soms dankbaar zijn voor al het goede dat we in onze kinderen zien. En daar hebben we alle redenen voor. Want al het goede dat we in onze kinderen zien, dat mogen we als zegeningen uit Gods hand ontvangen. Een onverdiende zegen. We moeten ons als ouders het zien van de tekortkomingen van onze kinderen. Ons als ouders ook niet nederig maken. Vooral als we zien dat veel tekortkomingen van onze kinderen onze tekortkomingen zijn. Wat hebben wij als ouders en als kinderen toch allemaal die zegen nodig van die ene nakomeling van Sem. De Heer Jezus. Die gehoorzaam was aan zijn aardse ouders. Aan Maria en Jozef. De Heer Jezus. Die altijd was gericht op de eer van zijn hemelse vader. De Heer Jezus. Die zich liet bespotten. Die er niet voor terugdeinsde. Om zich naakt te laten kruisigen. Dat deed hij om u. Om jou. Die in hem gelooft. Die hem het lief gekregen. Te verlossen. Van al die dingen waarvoor je nu moet schamen. Dat deed hij. Om je te verlossen. Van de eeuwige schande. En als je in hem gelooft. Als je met hem leeft. Dan ontvangt ook u. Dan ontvangt ook jij. Die zegen van die God van Zem. En dan kun je ook tot een zegen zijn. Voor je kinderen. Voor je ouders. En voor alle mensen om je heen. En hij deelt ook vanochtend zijn genade nog uit. Genade. Zodat je als ouder het goede wat je in je voorgeslacht ontvangen hebt, door kan geven aan je kinderen. Genade. Zodat je als kind in staat bent om je ouders in al het goede na te volgen. Genade. Doordat hij u en jou al je tekorten wil vergeven. Genade. Doordat hij alles wel doet waarin wij zo ontzettend tekort schieten. Gemeente, verlangt u, verlang jij ook naar die genade. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer, mag ons antwoord een ja zijn. Op die vraag die we met elkaar zongen. Wie heeft lust de Heer te vrezen? En vergeef het ons dat ons antwoord zo vaak nee is. Dat ons leven laat zien dat we er helemaal geen zin in hebben. Heer, verlos ons van onze weerstand. Om u te dienen. Verlos ons van alles wat ons vertelt dat we het allerhoogste en eeuwig goed elders moeten zoeken. Dat ons geluk op andere plekken te vinden zou zijn dan bij u. Dat we er beter aan doen om een andere leidsman te hebben. Heer, werk met uw geest zo in ons dat we die stemmen het zwijgen opleggen. Dat we ja leren zeggen. Dat we erna gaan verlangen. Om u te vrezen. Wat u dan ook geeft. Dat, zoals u het belooft, hebt ook in deze psalm. Dat uw zegen zich dan ook in ons leven en in het leven van onze kinderen voortzet. Geef ons verlangen om u te dienen. En geef ons uw zegen. Heer, wij bidden voor hen voor wie deze dienst een hele moeilijke dienst was. Vaders die tekortgeschoten zijn. Vaders die zich tekort voelen schieten. We bidden voor kinderen die tekort gekomen zijn. En voor kinderen die tekort schieten. We bidden voor hen onder ons. Die geconfronteerd werd in deze dienst met moeilijke gebeurtenissen uit het verleden. We bidden voor alle anderen voor wie deze dienst op wat voor manier dan ook confronterend was. Heer, en we bidden in het bijzonder voor hen die een geheim met zich meedragen wat te zwaar is om te dragen. Heer, geeft u dan uw bevrijdende genade. Dat die genade ervaren en zichtbaar mag worden. En bewaar ons ervoor dat we uw oordeel als een noodlot zullen ervaren. Heer, u bent er niet. U kwam vanochtend niet naar ons toe om ons te veroordelen, maar om ons te behouden. En als we ons dan wel veroordeeld voelen, mag dat dan ons toch brengen aan uw genadetroon. Met het gebed om zegen. Verzekert u ons dan maar van de dingen waar we onszelf en waar we elkaar niet van kunnen verzekeren. Van uw liefde, van uw trouw. En geef dat ook uw zegen. Ook in onze gemeente, ook in onze gezinnen, doorgegeven mag worden aan volgende generaties. Heren, wat hebben wij veel van u te vragen? We hebben niets verdiend. Wilt u ook alles in deze dienst vergeven wat niet was naar uw wil. In spreken en in luisteren. En hoort u onze gebeden. Neemt u onze dank aan, alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle eer. Amen.